Dankjewel. Goedemorgen. Fijn om hier vanmorgen live te zijn. Ik heb er over 1 of 2 keer online gesproken. Maar mooi om ook vanmorgen hier nu live in uw midden te mogen zijn. Mijn naam is dus Mark Zeldrust. Ik ben getrouwd, heb 4 mooie kinderen. Een jaar of 18 geleden werden mijn vrouw en ik geroepen als een soort van zendelingen, maar dan in eigen stad, in Almere, wat echt wel een zendingsgebied is ook. En daar mogen we prachtig werk doen, samen met de Heere God. We hebben daar een woongemeenschap, waar we wonen met een aantal gezinnen, maar waar we ook 6 plekken hebben voor jongeren die even geen thuis hebben. En daarnaast werken we aan een missionaire wijkgemeente. Ja. En mogen we zo de Heere dienen in onze eigen stad. Dat was toen de tijd vrij verrassend. We dachten aan een zending ver weg. En toen riep God voor Almere. En onze eerste gedachte was, maar daar wonen we. En daar wonen we dus nog steeds. En fijn om vanmorgen hier te mogen zijn. Dat kan altijd mooi, want wij komen in de middag samen in onze wijk. Dus dan kunnen we 's morgens on tour. En vanmiddag hebben we ook weer zo'n prachtige dienst. Waar mensen zullen toetreden als lid. Mensen die echt van heel diep komen. En dat maken we regelmatig mee. Ook deze mensen, 3 jaar geleden waren ze zwaar verslaafd en woonden ze op de straat. En nu staat het leven aardig op de rit. En in ieder geval staat hun leven met de Heere Jezus volledig op de rit. En mogen we daar vanmiddag feest over vieren. En het is prachtig dat we dat soort dingen mee mogen maken. Het is nog geen grote opwekking in Almere. Maar we zien toch zeer regelmatig mensen tot geloof in de Heere Jezus komen. En het is schitterend om daar deel van te mogen zijn. Nou, weet u een beetje wie ik ben en waar ik vandaan kom? En vanmorgen wil ik graag met u gaan kijken naar een enorm bekend verhaal. Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. En het staat in Daniël 6. En ik heb erboven gezet, hoe krijg ik vrede in mijn hart, als de wereld brult en mij dreigt te verslinden. Dus hoe krijg ik vrede in mijn hart als de wereld brult en mij dreigt te verslinden? En als we kijken naar Daniël, het woord Daniël, de naam Daniël, die betekent God is mijn rechter. In die naam zit El. En dat is ons natuurlijk wel bekend, de naam van God. Maar God is mijn rechter. Dat is wat de naam Daniël betekent. En voordat we naar het verhaal gaan, ik stel een heleboel vragen vandaag. En de eerste vraag is eigenlijk, wie of wat zijn de leeuwen in uw leven? Wie of wat zijn de leeuwen in jouw leven? En dat kan natuurlijk van alles zijn. En we kunnen gelijk denken aan de boze die rondgaat als een briesende leeuw om ons te verslinden. Maar de leeuw in ons leven, misschien is het wel de COVID op dit moment, dat we denken, ja, dat is echt, die staat als een bedreiging aan mijn deur. Misschien is het ziekte, misschien is het angst, misschien relaties, mensen die boos op je zijn. Het kan van alles zijn, de leeuwen in je leven. En wat zijn die leeuwen nou in jouw leven? Nou, denk er eens over na en als je er een hebt, neem me mee door de preek. Als we kijken naar de geschiedenis, dan begint het verhaal in vers 1 van hoofdstuk 6. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Nou, als we even een stukje geschiedenis nemen, dan hadden we op een gegeven moment de Assyriërs. De Assyriërs die veroverden de halve wereld en die veroverden ook Israël. En Israël werd meegevoerd in ballingschap. Maar jaren later kregen we de Babyloniërs. De Babyloniërs die veroverden weer de halve wereld en die namen dat andere deel van Israël, Juda, mee in ballingschap. En als we dan een bladzij terug zouden gaan, dan gaat het daar over Belsasar. En je kent het misschien van het handschrift op de muur, waar Daniël iets over mocht zeggen, wat er stond en wat het betekende. En dan lezen we hiervoor hoe ook weer dat Babylonische Rijk ondersteboven ging. En hoe de Persen voor de deur lagen en uiteindelijk het Persische Rijk aanbrak. En we zitten dan ongeveer 522 jaar voor Christus. En die Daniël die is dan ondertussen een dikke 80 jaar oud. Dus Daniël is een oude man geworden. En Daniël heeft inmiddels onder verschillende koningen heeft hij laten zien hoe wijs en hoe betrouwbaar hij is. En in al die tijd is Daniël nooit vergeten waar hij vandaan kwam. Nog steeds is Daniël trouw aan de God van Israël. Kan ook zomaar zo'n vraag zijn aan ons. En de vragen die ik stel ze ook aan mezelf. En toen ik vanmorgen nog heel even bladerde door mijn preek, toen dacht ik weer, wat preek ik soms ook hard tegen mezelf. En dat geldt net zo goed voor u, voor jou, als voor mij. Maar een vraag aan ons kan ook zijn, als Daniël zo trouw was aan zijn God, hoe trouw zijn wij aan God? Als het gaat tussen God en tussen ons, zeggen wij dan, ja, de Heere God en ik, dat zijn vrienden voor het leven. In goede en slechte tijden, in voor- en in tegenspoed. God en ik, wij zijn trouw aan elkaar. Of zeggen we misschien wel meer, nou, als ik hem nodig heb, ja, dan weet ik hem wel te vinden. En dan ben ik er ook wel voor God. Of misschien moeten we wel heel eerlijk zijn en zeggen, nou, ik ben er niet altijd voor God. Maar ik vind het wel altijd vooral heel erg mooi als de Heere God er voor mij is. Nou, Daniël is trouw. En Daniël is zo trouw, ook al kost het hem zijn leven. Tussen Daniël en God, dat is vrienden voor het leven, in voor- en tegenspoed. En dan gaan we naar vers 2 en 3 van hoofdstuk 6. En dan staat daar, het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Nou, wat gebeurt er? Er is een reorganisatie in het land. En als we terugkijken naar de tijd hiervoor, naar Belsasar. Nou, die Belsasar die had Daniël nog een keer een loze gift gedaan. Die had tegen Daniël gezegd, als jij kan vertalen wat daar op de muur staat, dan mag je de derde man worden in mijn koninkrijk. Dan ga ik jou een grote man maken in het koninkrijk. Nou, dat was natuurlijk een loze gift en Daniël bedankte ook voor die gift. Ik zou ook bedankt hebben, maar om een andere reden dan Daniël. Ik zou gedacht hebben, ja, het rijk is op sterven na dood, de vijand ligt hier voor de stoep. Die Belsasar die stond te dansen eigenlijk op de rand van zijn graf. Dan komt de vijand binnen, heb ik een hoge functie. De eerste van wie zijn kop eraf gaat, dat ben ik. Dus ik zou ook niet daarvoor in geweest zijn. Daniël was er ook niet voor in, want hij zei, ik werk voor de Heere God. Ik ben in dienst van God en ik vertaal het voor hem en ik hoef die beloning niet. Maar het mooie is dat Daniël, na alle hervormingen die er dan hebben plaatsgevonden, dat hij toch krijgt wat hem beloofd is. Schijnbaar is de Heere God het nog niet vergeten. Na alle hervormingen krijgt hij wat hem beloofd is en hij krijgt nog meer dan dat. Ja, want er staat er zijn 3 rijksbestuurders van wie Daniël er 1 was. En dan lezen we in vers 4, toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. En de koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Er was een uitzonderlijke geest in Daniël. Nou, in hoofdstuk 4 vers 8 kunnen we lezen dat er staat dat de geest van de heilige God in Daniël was. Het was de heilige God zelf die in Daniël woonde. Daniël was vol van de Heilige Geest. Dat is ook zo'n vraag aan ons, een vraag aan u. Ben je vol van de Heilige Geest? Heb je de Heilige Geest in jou? Ik kan misschien zeggen, ja Mark, je bent hier in een kerk en een evangelische gemeente. Natuurlijk woont de Geest in ons. En toch, ik kom zo vaak christenen tegen als ik zeg, woont de Heilige Geest in jou? Is de Geest van de Allerhoogste God in jou? En soms twijfelen mensen. En ik zou zeggen, twijfel niet. Want je mag weten, als je gelooft in de Heer Jezus, en dat hij voor jouw zonde aan het kruis stierf, dat hij jouw straf gedragen heeft. En als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan mag je weten dat de Heer Jezus, hij hing met open armen aan dat kruis. Omdat hij jou in zijn armen wil nemen. En omdat de Vader jou wil aannemen als zijn kind. En dat hij zegt dat hij dan met zijn geest in jou komt wonen en jou daarin bevestigt als zijn kind. De Geest van de Allerhoogste God wil in jou wonen. En als je twijfelt, het woord van God zegt, hoeveel te meer zal de Vader zijn geest geven aan iedereen die hem daarom vraagt. Als je twijfelt, vraag God om zijn Heilige Geest in jou. Want ik kan je vertellen, die geest, die heb je heel hard nodig in de strijd tegen de leeuwen. Je kan er niet zonder de Geest van God. En in vers 5 en 6, daar lezen we hoe dit verhaal verder gaat. Daar staat er, daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Dan moet je dan luisteren wat er staat. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Wat een voorbeeld, deze Daniël. Het is onvoorstelbaar. Er staat dat er geen kans was om ook maar iets te vinden wat ze tegen hem in zouden kunnen brengen. Deze man was vromer dan vroom. Deze man was met recht een heilig boontje. Hij was een voorbeeld. En is hij dat voorbeeld ook voor u, voor jou? Is hij dat voorbeeld voor mij? In alles de Heere God dienen, doe je mee. En in Daniël 5 vers 23 daar staat dat God de God is aan wie al onze paden toebehoren. Al onze paden, dat is nogal wat. 100% voor God leven. Soms wandelen wij een weg en kun je zeggen, ja, op sommige wegen in mijn leven, ja, daar regeert de Heere God. Maar op andere wegen in mijn leven, ja, daar bepaal ik ook nog wel heel veel zelf of laat ik God er een beetje buiten. Maar al onze paden, alles behoort toe aan God. 100% voor God leven, Daniël deed het. En 100% voor God leven, ik hoop dat het ook bewondering oplevert. Zoals in Handelingen de eerste christenen, dat er staat dat ze in de gunst stonden van het volk. Ik hoop dat de mensen waar je vandaan komt, hier uit Horen, of veel uit Meidrecht hoor ik, maar dat ze zeggen, ja dat is er weer zo eentje. Dat kan je zo zien. Dat is er zo eentje die komt uit die gemeente daar in Uithoorn. En dat kan je zo zien. Die is altijd hartstikke vriendelijk, behulpzaam, staat voor iedereen klaar. Daar kan je, valt niks op aan te merken. Prachtige mensen zijn dat. Staan we zo bekend. Levert het waardering op. Maar ik kan u ook vertellen, het ging al even over christenvervolging. Maar dat het eerder soms vijanden oplevert dan vrienden. En dat kunnen we garanderen. En ik kan het garanderen, want het woord van God, die zegt het. En ook dan is de vraag, ben je bereid? Alles voor God, want hij gaf alles voor jou. Zijn zoon aan het kruis, voor jou en voor mij. En daarom houdt niets achter. Want leven met God en alles voor hem geven is het mooiste leven wat er is. Maar is dat dan een leven zonder lijden? Nou, als we Jacobus lezen, dan begint hij in hoofdstuk 1 al meteen dat lijden deel is van ons leven. dat lijden ook deel is van het leven van een christen. En hij zegt ook, hij zegt niet dat we blij moeten zijn met het lijden. He, dus niet van, halleluja, ik mag weer lijden. Oh, ik was toch ziek van de week, halleluja. Of, nou, nu, ze zijn echt op mijn werk, ik had iets over Jezus verteld en ze werden kwaad. Halleluja, wat zijn ze boos. He, dat is niet het, wat ze bedoelen. Er staat niet dat we moeten blij zijn over het lijden, maar blij zijn in het lijden. We lijden en toch is er vreugde. Want, zegt Jacobus, lijden is beproeving. We worden beproefd in ons lijden. En wat zegt hij dan? Die beproeving die brengt volharding, als je volhoudt. En die volharding, zegt hij dan, die zorgt ervoor dat je volmaakt en oprecht wordt en in niets tekortschiet. Dat is wat Daniël is. Opmaakt en volrecht, oprecht en in niets tekortschieten. En dat komt omdat Daniël dit wel heeft meegemaakt. Daniël kent lijden. Daniël weet wat het is om te volharden en om beproefd te worden en toch weer te volharden in zijn God en in zijn geloof in God. Dus zijn er leeuwen in je leven? Bedenk dan wat God ermee kan en mee wil met die leeuwen in je leven. Wat hij ermee wil doen en verheug je. Niet over het lijden, maar wel in het lijden. Verheug je in God en houd vol. Want het is uiteindelijk dat volharden is de weg naar een volmaakt leven. Dan denk je misschien, ja, maar ik ben hartstikke bang. Nou, denk je dat Daniël, dat hij nooit bang is geweest? Nou, ik denk het wel hoor. Vaak als we kijken, plaatjes en zo, staat hij als een enorme held. Ja, maar hij is vast wel hartstikke bang geweest. Maar kijk wat een getuigenis deze Daniël nu nog steeds mag zijn. En het is niet zomaar. Het is niet omdat Daniël zo geweldig is. Het is de geest van God die werkt in Daniël. En het is de geest van God die het wil doen in u en in jou en in mij. Nou, het verhaal gaat verder. En in het verhaal dan krijgen we dat ze komen met bij de koning. En dat ze zeggen, ja koning, want ze zijn stikjaloers op die positie van Daniël. En ze komen bij die koning en ze zeggen, koning, we hebben een geweldig plan. Ja, als we nou eens het zo doen, niemand mag ook maar aan iemand iets vragen dan alleen aan u. En dat doen we dan een tijdje. En als ze dat wel doen, ja, dan moeten ze in de leeuwenkuil. Ja, ook altijd zo bijzonder, wat een huisdieren die man had. Ik bedoel, ja, wij hebben een vogeltje in een kooitje of een konijntje in een hok. Maar de koning die had gewoon leeuwen in een kuil. Ja, en zeiden van, ja, als iemand het doet, dan moet hij in de leeuwenkuil. En ze maken er een wet van, en we kennen nog steeds die uitdrukking, een wet van Mede en Persen. En een wet van Mede en Persen, die stond als een huis. En je denkt misschien, ja, kon de koning die wet dan niet weer veranderen, toen hij later een beetje spijt kreeg, dat hij die wet gemaakt had. Nou, dat kon de koning niet zomaar doen. Want in die tijd was er het geloof dat als er eenmaal een wet gekomen was, dat die wet goddelijk was. Dat die ontvangen was van de goden. Dus als je die wet zou veranderen, dan is dat de goden verzoeken. En dan moet je vrezen wat er allemaal wel niet kan gebeuren. Dus die wet van Mede en Persen, die kon je niet veranderen. En dan is die wet er gekomen en dan komen we bij vers 11. En in vers 11, daar lezen we dan, toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. En op 3 tijdstippen per dag sloot hij de vensters, ging in zijn slaapkamer, deed de deur dicht, knielde op zijn knieën voor zijn bed en bad tot God. Nou, dat deed hij niet. Misschien denk je, ja, dat klopt, hij kende het Nieuwe Testament nog niet, waarin Jezus zei dat je je binnenkamer in mag gaan en gewoon daar mag bidden. Maar dat zal het niet geweest zijn. Daniël had vertrouwen op God. En Daniël zei, wat er ook gebeurt, ik vertrouw op God. En ik ga me niet aanpassen aan deze wet. Maar er staat op 3 tijdstippen per dag, ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij altijd al gedaan had. Wat een held, die Daniël. En dan lezen we dat hij gaat bidden. met de ramen open. En dat hij bidt in de richting van Jeruzalem. Nou, voordat Nebukadnezar de tempel in Jeruzalem verwoest had, gingen de Joden minstens 1 keer per jaar naar de tempel om tot God te bidden. Maar nu woont Daniel net als vele andere Joden in een vreemd land. En ze kunnen niet naar Jeruzalem toe, maar ze bidden wel met hun gezicht in de richting van deze stad. En ze vragen aan God, dat geloof ik zeker, of hij wil zorgen dat deze stad, dat deze tempel ooit weer opgebouwd zou worden. Weer een vraag aan ons en aan mij. Bidden we nog voor de vrede van Jeruzalem? Of zijn we het vergeten? Daniel was al lang bij Jeruzalem vandaan, hij was het niet vergeten. Maar bidden wij nog om de vrede van Jeruzalem? De Bijbel vraagt het. En Jeruzalem is de stad van waaruit de Heer Jezus gaat regeren. En met alles wat er op deze wereld gebeurt, bid om de vrede van Jeruzalem. Bid om vrede op deze wereld. Iets anders wat me opvalt, hij ging op zijn knieën. Nou, soms merk ik wel eens dat ik soms een beetje te veel, als het ware, God in mijn broekzak heb zitten. Omdat ik ben iemand die, ik ben de hele dag door alles heen, heb ik altijd zo'n lijntje met God. Dus of ik nou in de auto zit, of op mijn fiets, of aan het werk ben, of een gesprekje heb, heb ik de hele tijd tussendoor, heb ik van die gebeden richting God, en ben ik daarmee bezig. En wandel ik als het ware, ik doe dat soms letterlijk, wandel ik door het bos, alsof die naast me loopt, alsof we een gesprek voeren, en zo wandel ik met God. Maar ik werd weer geraakt door Daniel, die ging op zijn knieën. En ik dacht, ja, de Heere God zit niet in mijn broekzak. Hij is ook een machtig God, een groot God, een heilig God. En vandaar dat ik nu af en toe ook weer voor de Heere God gewoon op mijn knieën ga. En op mijn knieën tot hem bid. En hem dank voor zijn grootheid. Hoeveel ontzag voor God, weer zo'n vraag, zit er bij u, bij jou of bij mij? En dan lezen we in vers 12. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Hij bad en hij smeekte om genade. Bidden en smeken, kennen we het nog? Ik moet zeggen dat ik het zelf niet zo heel veel meer ken. Het echte bidden en smeken en het volhouden in het gebed. In Filippenzen 4 vers 6, daar zegt Paulus: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en door smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Vrede van God die ons verstand te boven gaat. Vrede met de leeuwenkuil voor ogen. Ken je het? Daniel wel. En hij verslapt niet. En hij houdt vol. En het deed mij ook denken aan de Hebreeënbrief, waar gesproken wordt over geloofshelden die de muilen van de leeuwen hebben gesloten. Nou, dat moet wel over Daniel gaan. En dan staat er ook hoe je dat moet doen. Namelijk Hebreeën 12 vers 3. Daar staat: vestig uw aandacht dan op hem, op de Heer Jezus, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Hoe zit het ermee? Matheid van ziel en verslappen. Hoe staat het met jou? Hoe staat het met mij? Hoe staat het met de hele COVID-tijd die we gehad hebben, en nu zitten we er weer middenin. En wat gebeurt er dan met onze ziel? Wat gebeurt er met ons lijntje met God? Wat gebeurt er met ons geloofsleven? Ik zie zoveel christenen met matheid van ziel. Waar was jij? Waar was u toen de leeuwen van de wereld, van de COVID, begonnen te grommen? Waar was je de afgelopen dagen of de afgelopen week? Heb je harder gebeden dan ooit? Heb je, zoals Daniel in hoofdstuk 4 vers 27 zegt, gezorgd voor de ellendigen? Heb je extra zorg voor de zieken gedragen? Voor de eenzamen, het werd ook genoemd vanmorgen. Voor de jeugd? Heel veel jongeren hebben het echt moeilijk. Hebben we ze in het oog? kregen we extra zorg daarvoor toen we deze berichten allemaal hoorden? Of was het eerste wat we dachten, hoe zorg ik ervoor dat ik niet besmet raak? Hoe houd ik het buiten de deur? Hoe houd ik misschien wel de ander buiten de deur? Of hadden we God en de ander juist in het oog? En zagen we juist al die mensen voor ons waar deze klap zo enorm groot voor is? En weet je, soms ook als christenen zijn we daarin soms heel, heel terughoudend. Ik hoor het nu nog steeds. En laatst ook, dan gaan we boodschappen bezorgen. En die zetten we dan, we hebben een voedselbank. Dus dan brengen we die boodschappen bij de mensen die COVID hebben. Die kunnen het niet halen. En laatst zei nog een broeder en een zuster tegen mij. Nou, pas op hoor Mark, want zometeen heb je weer corona. We hebben het al gehad. En zometeen heb je het weer. En dan denk ik, ja, pas op dat je niet om matheid van ziel verslapt. En dat je de ander uit het oog verliest. Wat ga je doen de komende tijd? In deze tijd? Wie heb je in het oog? Of zie je vooral de leeuwen die brullen? Of de beren op de weg? En ik vraag het ook, ja, wie zat er op de troon de afgelopen tijd? En wie zit er op de troon? Is dat koning Dikke Ikke? Of is het koning Jezus die regeert? En wat als die leeuwen op je afkomen? Jaag je dan Gods vrede na door te bidden, door te smeken? Of span je je liever zelf in? Zoals ook, en we gaan even terug naar het verhaal, zoals ook de koning in vers 15. Dan komen ze bij de koning en dan zeggen ze, ja koning, die Daniel, hij heeft wat gevraagd en wel aan zijn God. Dus koning, u weet wat er gebeuren moet. En dan in vers 15 staat er, toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk. En hij zette zijn hart erop om Daniel te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Nou, ik kan je stiekem iets verklappen. Als je jezelf in gaat spannen om jezelf of iemand te redden, gaat het meestal niet lukken. Wij mensen falen namelijk. En daarom doe als Daniel. Richt je op God, zoek zijn vrede, verslapt niet en laat je hart niet slap worden en je ziel niet mat. Nou, terug naar het verhaal. Die gluipers uit het verhaal, die komen dan bij de koning. En wat doet de koning? Nou, hij ziet in ieder geval zijn fout in. En dat is al een goed begin. En hij probeert het te herstellen. Nou, dat is in ieder geval goed bedoeld. Maar hier hebben we echt de Heere God nodig. En als de koning er niet uitkomt, dan is dat ook wat hij zegt. Net als wij soms. Als het helemaal niet meer lukt, ik ken dat ook al uit mijn eigen leven, als het helemaal niet meer lukt, dan gaan we aan God denken. En dan wordt de Heere God een soort 112 voor spoed en noodgevallen. En ik zeg dan altijd, dat moet je niet doen. Alhoewel het beter is dan God helemaal vergeten. Dus als je hem vergeten was, en je denkt er nog aan op een 112 momentje, ja, roep het dan naar hem uit. Maar het is beter om er eerder aan te denken. En om al eerder je tot God te wenden. En in vers 17 van dit verhaal, daar staat er, toen gaf de koning bevel. En men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. God zal je helpen. Hij zal je verlossen. Nou, als ik Daniel was geweest, had ik waarschijnlijk gedacht, nou, bedankt man, ik ga straks in de leeuwenkuil. Ik bedoel, herken je het soms? Mensen maken er een puinhoop van. Jij zit met de gebakken peren en zij zeggen, nou, succes hè. Of ze maken het zelfs nog geestelijk. Je zit in een hele moeilijke situatie en de ander die zegt, ja, God is erbij hoor. Het komt allemaal goed. Nou, succes hè met je leeuwen. En daar gaan ze weer. En jij denkt, ja, lekker makkelijk. Maar het waren niet zomaar woorden van de koning. Als Daniel in die kuil ligt, met een dikke verzegelde steen erop, dan lezen we in vers 19 dat de koning de nacht vastend doorbrengt. Nou, weer zo'n vraag. Ooit zo'n spijt gehad? Of ooit zo graag iets gewild? Of zo de nood ingezien van iets of iemand, dat je een hele nacht ging bidden en vasten. Dat is voor mijzelf in ieder geval alweer te lang geleden. En ja, dan Daniel in die leeuwenkuil. Ik zit me dan af te denken, hoe moet dat geweest zijn? Hè? En het kan niet anders dan dat hij ontzettend bang geweest is. En ik denk altijd een beetje beelden, dus ik stel me dat altijd voor. Daniel, die zit in die kuilen, dat hij ergens in een hoek kroop. En dat hij zegt, de leeuwen. En dat hij daar na 10 minuten misschien zweetend zat. En dat hij ineens dacht van, oh, ze zitten daar nog. En hij zegt, oh, dat is best bijzonder. En dat hij heel langzaam een klein beetje rond begon te kijken. En dat hij ineens dacht van, oh, wie hebben we daar? En dat hij zegt, oh, er staat iemand. Oh, die is wel bijzonder groot trouwens. En dat hij dacht, oh ja, we hadden ook nog God. Heere God, help. Ja, help. Heere God, help. Ja. En dat hij dacht van, oh, een engel. En dat hij dacht van, oh, hallo meneer, de engel. En ik denk dat hij wel een paar uur nodig heeft gehad. Stel ik me zo voor die een beetje weer down to earth kwam in de kuil. En dat hij dacht, ah, God beschermt me echt. En dat ik dacht, oh halleluja, dank u wel Heer God, wat fantastisch. Ik zit in de leeuwenkuil en ze doen niks. Dat is mooi. En er is een engel en die beschermt me. En dat hij toen de nacht lang ging duren, misschien op een gegeven moment gedacht heeft, meneer de engel, mag ik misschien even iets vragen? Zou ik misschien even de leeuwen mogen aaien? Ik weet niet, maar kunnen we niet terugvinden in de Bijbel. Maar ik stel me dat zo voor als ik daar gezeten had. Hoe dat geweest moet zijn. En ook voor Daniel. En dan lezen we de volgende morgen kwam de koning bij de kuil. En dat moet ook zo bijzonder geweest zijn. Dan gaat die grote verzegelde steen eraf. En ja, ik denk, was hoeveel geloof zou die koning gehad hebben dat Daniel daar nog zit? Ik denk 0,0. Maar goed, hij ging toch maar even kijken. Je weet het nooit met die God van Daniel. En dat hij dan bij die kuil staat en daar roept, Daniel! Daniel! En dat het eens krijgt hij majesteit. En dat hij zegt, hij leeft! Hij leeft nog! En Daniel wordt uit die kuil gehaald. En dan gaan we naar het einde van het verhaal, want anders komt er geen einde aan de preek. Maar aan het einde van het verhaal, dan komen we bij vers 26. En dan gaat de koning die gaat schrijven. En ik vind het zo'n prachtig slot van dit hoofdstuk. Want daar staat er toen, schreef koning Darius aan alle volken, natieën en talen die op heel de aarde woonden, mogen uw vrede toenemen. Vrede. Prachtig. Mogen uw vrede toenemen. De vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede die we kunnen ontvangen door bidden en door smeken en met dankzegging. De vrede die te verkrijgen is bij God. Mogen die toenemen, ondanks alle leeuwen in ons leven en alle leeuwen in deze wereld. Ondanks de boze die rondgaat als een briesende leeuw. Maar de God van de vrede wil vrede in onze harten leggen. Want Hij is overwinnaar. En vanmorgen werd het al even gezegd, het bidden. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Halleluja. Vrede tussen de leeuwen. En in vers 27 en 28, daar lezen we dan. En er wordt door mij bevel gegeven, zegt die koning Darius, dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van God, de God van Daniel. Doe je het nog wel eens? Op je knieën. Beven en sidderen voor die machtige en die heilige God. Nou, ik moet eerlijk zijn, ik beef en sidder meer voor de leeuwen in het leven dan voor de grote God. Maar God is, en dan gaat de koning het zeggen. Dan zegt hij, want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. Hij is de levende God. Hij is de opgestane Heer. Hij is eeuwig. Aan zijn koninkrijk komt geen einde. Hij doet tekenen en wonderen. Hij die Daniel en die u en die jou verlost uit de klauwen van de leeuwen. En uit de klauwen van de briesende leeuw. En zo heeft Jezus ons verlost en weggesleept. voor de poorten van de hel. En dan is weggesleept voor die brullende leeuwweg. Terug vandaan. En misschien zeg je nou, die leeuwen in mijn leven, die zijn niet zo makker. Die worden niet zomaar de mond gesnoerd. Ik zit er middenin, ze brullen en het gaat bij mij heel anders. Dat wil ik je meegeven. Stel je voor dat Daniël in die kuil was gegooid en gewoon compleet was opgevreten door de leeuwen. Zou het verhaal dan nog in de Bijbel hebben gestaan? Ik denk van wel. Zou Daniëls getuigenis dan minder groot zijn geweest? Ik denk het niet. Want dan was het een groot getuigenis geweest dat Daniël zo op God vertrouwd heeft. Dat hij gewoon alles ervoor over had. Dat het was in voor- en in tegenspoed. Liever sterven met God dan leven zonder hem. En dan was hij gestorven en had hij tot in alle eeuwigheid, net als nu, had hij bij God geweest. En was het een groot getuigenis geweest hoe Daniël zijn leven gegeven had voor zijn God. En dat is het ook bij ons. Het is natuurlijk nog steeds zo. Ik bedoel, denk aan Stefanus. Hij werd doodgegooid met stenen. Maar hij mag juichen voor God. En velen laten hun leven omwille van hun geloof. Maar het is God die verlost. Het is God die redt. Het is God die leeft nu en tot in eeuwigheid. Want er is leven na de dood. En dat is het prachtige. Ik bedoel, ik hoop het niet. Ik hoop dat ik nog lang mag leven. Maar stel, en sommigen zeggen, ja, ik pas maar op dat je niet weer corona krijgt. Nou, stel dat ik het krijg en dat ik sterf. Man, ik ga juichen voor de troon van God. Halleluja! Ik kan er nou verlangen. Moet je kijken wat een ellende in deze wereld. Dus hoezo? Wat nou als ik doodga? Wat als ik doodga? Als ik doodga, dan ga ik juichen in de hemel. Halleluja! Dat als ik doodga, dan ga ik naar mijn Heer. En dan ben ik thuis. Tot slot, samengevat, hoe krijg je vrede als de leeuwen op de stoep staan? Het eerste, houd je oog gericht op Jezus. Blijf trouw aan God en wees gevuld met de Heilige Geest. Want zonder dat ga je het niet redden. Het tweede, laat je aanmoedigen door getuigen zoals Daniël. Of door die van andere christenen. En ontmoet andere christenen. Sommigen geven het een beetje op. Ik ken heel veel christenen die zeggen, ja, ik heb het allemaal niet zo gemist. De gemeente, of de kerk, of de andere christenen. Ik vind het wel prima, ik kijk af en toe een livestreampje. En ik geloof nog steeds in God en het is allemaal nog hetzelfde hoor. Maar ik heb het gewoon niet meer zo'n behoefte aan. Nou, ik wil je aanmoedigen, ontmoet andere christenen. Want het woord van God zegt, pas samen met hen kun je gaan ervaren en ontdekken hoe groot en hoe breed en hoe hoog en hoe diep de liefde is van God. Samen met anderen is er iemand die kan bidden als jij niet meer bidden kan. Dat je zegt, ik ben zo in nood, ik heb er geen wil, ik kan geen woorden meer aan geven. En dat iemand zegt, maar ik kan van je bidden. En als er staat bidden en smeken onder dankzegging, zeg je misschien, ja, ik heb niet meer zoveel om God voor te danken. Maar dan kan die ander misschien zeggen, net als ik wil jouw hand omhoog houden. Ik ga naast jou staan. Ik hou jouw arm omhoog om God te prijzen. We hebben elkaar nodig. Zorg ervoor dat je nooit door matheid van ziel verslapt. En laat je aanvuren door de Heere God. En laat je aanvuren door de ander. Daniël stond er behoorlijk alleen voor. Maar profiteer ervan dat wij er niet alleen voor hoeven te staan. We hebben elkaar als gemeente. Het derde, blijf in alles God dienen. Blijf genade aan mensen geven die in de ellende zitten. Leef voor God en leef voor de ander. Raak niet alleen op jezelf en op je eigen leeuwen gefocust. En het vierde, blijf voortdurend God zoeken. Lees zijn woord. Bid God om vrede en om uitkomst. En Petrus zegt, dat is de vijfde, jaag die vrede na. En dat kan alleen maar door te bidden en door een open hart. Want dan kun je de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, ontvangen. En weet je, soms verandert God de omstandigheden. En doet hij grote wonderen, zoals bij Daniël. Maar veel vaker verandert God jou of mij. Soms verandert hij de omstandigheden. Maar vaker verandert hij jou en mij. Verandert hij ons. En geeft die vrede in omstandigheden waar geen mens vrede kan hebben. En als je dat hebt, dat is een geweldig getuigenis. Dan wordt het met of zonder zichtbaar wonder in de omstandigheden een getuigenis voor de mensen om ons heen. En de wereld heeft dat getuigenis zo hard nodig. En wij kunnen het geven. Zodat ook zij deze God mogen leren kennen. Amen. We gaan een lied zingen met elkaar.